Goed, ik stel voor dat wij verder gaan met de tabernakel. En het onderwerp van deze ochtend past er ook wel een beetje bij de rest van de dienst. Namelijk, we zijn beland bij het heiligdom. En dit plaatje, sta ik er trouwens voor? Zal ik een beetje naar rechts gaan? Is het handiger? Nee, oké. Dit is de tabernakel, een van de vele plaatjes die er zijn. En we zijn inmiddels beland bij daar waar het echt om gaat, zou je zeggen. Namelijk het heiligdom waar God woont. En dan zou je, iedereen is vaak benieuwd van hoe is dat dan? En met name als je dan het allerheiligste binnengaat. Ik weet nog dat ik rondleidingen gaf in de tabernakel die in het jaar, 1990... bij de Expo Exodus is opgezet als een levensgroot model. Het was een landgoed op de Veluwe waar een ware grote die tabernakel stond en waar allerlei Bijbelse exposities omheen waren gebouwd. En iedereen was altijd heel erg nieuwsgierig om zo snel mogelijk dat heilige, der heilige in te gaan. En dan werden mensen vaak ook wel stil. Want ja, zelfs al was het maar een model, dan heb je toch het gevoel van dit is bijzonder. Dit is bijzonder om daarmee bezig te zijn. En zeker als je dan ook terugdenkt over wat God voor instructies heeft gegeven en wat het voor ons betekent, dan kom je eigenlijk heel dicht bij het hart van God terecht. Wat we nu gaan doen deze ochtend, ik wou eigenlijk oorspronkelijk dit hele gebouw gaan behandelen. Dus de planken en dan die dakbedekkingen, maar dat is echt te veel voor één keer. Dus we houden het eigenlijk bij het huis zelf van de planken. En u zult zien dat daar al heel veel in zit. En daarom wil ik met u lezen uit Exodus 26. Het is echt veel te klein om waarschijnlijk mee te lezen. Dus als u een Bijbel heeft, dan is dat waarschijnlijk handiger. Exodus 26, van vers 15 tot vers 30. Exodus 26, vers 15. Gij zult de planken voor het tabernakel maken van acaciahout, rechtopstaand. 10 el zal een plank lang zijn en 1,5 el breed. Elke plank zal 2 tappen hebben, zodat zij aan elkaar worden verbonden. Zo zult gij met al de planken van het tabernakel doen. Gij zult de planken voor het tabernakel maken, 20 planken aan de zuidkant, en 40 zilveren voetstukken zult gij maken onder de 20 planken, 2 voetstukken onder de ene plank voor haar beide tappen, en 2 voetstukken onder de andere plank voor haar beide tappen. Evenzo voor de andere zijde van het tabernakel aan de noordkant 20 planken, met 40 zilveren voetstukken. 2 voetstukken onder de ene plank en 2 voetstukken onder de andere plank. En voor de achterzijde van het tabernakel aan de westkant zult u 6 planken maken. 2 planken zult u maken voor de hoeken van de tabernakel aan de achterkant. Volkomen gelijk nu zullen zij zijn aan de onderkant en aan de bovenkant tot de ene ring. Zo zal het voor die beide zijn. Ze zullen de beide hoeken vormen. Er zullen dus 8 planken zijn met haar zilveren voetstukken, 16 voetstukken, 2 voetstukken onder de ene plank en 2 voetstukken onder de andere plank. Ook zult u dwarsbalken maken van acaciahout, 5 voor de planken van de ene zijde van de tabernakel en 5 dwarsbalken voor de planken van de andere zijde van de tabernakel en 5 dwarsbalken voor de planken van de zijde van de tabernakel aan de achterkant naar het westen. Met de middelste dwarsbalk in het midden van de planken, dwars doorlopend van het ene einde naar het andere. De planken nu zult u met goud overtrekken en de ringen zult gij van goud maken als houders voor de dwarsbalken en de dwarsbalken zult u met goud overtrekken. Dan zult u de tabernakel oprichten overeenkomstig het plan dat u daarvan op de berg werd getoond. Nou, deze kent u inmiddels. Dit is waar we het nu over gaan hebben. De tabernakel als de woonplaats van God. We zijn bij het heiligdom beland. Dat is het beeld wat deze ochtend vooral centraal zal staan. En dan heel even als een soort overzichtje van waar we het nu over hebben. Toch een klein beetje naar achter voor. Waar we het over gaan hebben. Dat is eigenlijk dit hoofdstuk. Het is typisch een hoofdstuk als je het bij tafel leest uit de Bijbel. Dan denk je, wat moet je daar nou mee? Wat is daar nou voor belangrijks aan dat God hoofdstuk na hoofdstuk zulke gedetailleerde beschrijvingen geeft over hoe een huis gemaakt moest worden? Nou, dit is het. Het gaat om 48 planken. Die stonden rechtop naast elkaar in een soort U-vorm. Dat waren acacia houten planken. En die waren met goud overtrokken. Er waren voetstukken voor gemaakt. Elke plank die stond op twee grote zilveren voetstukken als een soort fundament. Die palen, die planken stonden rechtop. En er waren 5 dwarsstangen door of om die planken heen bevestigd die het hele boeltje bij elkaar hielden. Waarvan 1 stang door het midden van al die planken liep. 4 stangen aan de buitenzijde, denken de meesten. En 1 stang of 1 dwarsbalk die ging als een soort wig dwars door het midden van al die planken. Vervolgens gingen daar, dat hebben we niet gelezen, maar gaan we het volgende keer over hebben, 4 kleden over gespannen. Met 4 verschillende designs, zou je zeggen. Ook helemaal minutieus voorgeschreven door God hoe dat gemaakt moest worden. En vervolgens werden er ook een aantal gordijnen opgehangen. Een gordijn aan de ingang van het heiligdom en ergens een gordijn halverwege het heiligdom. En dat gordijn kent u vast, dat is het voorhangsel. Dat maakte een scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. Nou, even voor een beeld, waar hebben we het over? Dit is allemaal oude plaatjes, maar is wel aardig. Het heiligdom, dat was 10 el hoog, dat is ongeveer 5 meter. 10 el breed is ook ongeveer 5 meter. En 30 el lang, en dat is 15 meter. Dus u kunt het vergelijken met een huiskamer. Een gemiddelde huiskamer is ongeveer 7, 8 meter lang. En 1 meter of 5 breed. En 1 meter of 2 hoog. Dus het is eigenlijk een huiskamer die dan 2 keer zo lang is. En 2 keer zo hoog, maar even breed. Ongeveer voor de beeldvorm. Dus niet zo heel erg groot. En dan bestond het uit een heilige is het voorste gedeelte. En het heilige der heiligen is het achterste gedeelte. En dat heilige der heiligen is dus eigenlijk een kubus. 10 el hoog, 10 el breed, 10 el diep. Het is een kubus met alle zijden even lang. En zoiets vind je bijvoorbeeld terug als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt, is dat ook een kubus. Dat herinnert dus ook aan dat heilige der heiligen waar God woont. En het staat er ook bij in het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21, dat God er woont. En zo zie je dat ook deze beelden, zelfs die maten, die vind je op bepaalde plaatsen in de Bijbel terug. Overigens, sommige uitleggers hebben ook een hele uitgebreide symboliek aan al die getallen en nummers. Dat ga ik u allemaal niet voorhouden. Om te beginnen is dat heel complex. En ten tweede, sommige uitleggingen kun je nog eens een vraagteken bij plaatsen van, nou, is dit nou dit of is het nou dat? Dus ik ga het alleen op hoofdlijnen doen. Wij gaan het hebben over de planken. En misschien herinnert u zich nog wel die preek die we gehad hebben over de voorhof. Toen hebben wij gezien dat er een voorhof was. En die voorhof die bestond uit palen. En die palen stonden op koperen voetstukken. En er zaten zilveren kappen op de bovenkant. En die palen die dienden om zo'n wit linnen doek te spannen. En we hebben gezien dat het eigenlijk een plaatje was van ons als christenen. Dat wij als christenen zomaar zo'n wilde boom waren die ergens uit de woestijn is weggehaald en die God geschikt heeft gemaakt om daar te staan op die koperen voetstukken in de tabernakel. Nou, dat had te maken met ons getuigenis naar buiten dat wij dat witte linnen van Gods heiligheid en Gods gerechtigheid naar de mensen om ons heen mochten hoog houden en dat wij zelf verzoend waren met God die zilveren kappen en gefundeerd stonden in de gerechtigheid van God omdat het oordeel aan ons voorbij was gegaan, die symbolen zilver en koper. Nu gaan we het ook over planken hebben en u raadt het al, dat zijn wij opnieuw. Dit is opnieuw een plaatje van u en van mij, hoe God ons ziet. En waar die palen van de voorhof eigenlijk iets te maken hadden met wat die tabernakel betekende voor de mensen daaromheen, zo symboliseren die planken in het heiligdom eigenlijk hoe God u en mij ziet. En ik hoop dat u duidelijk te maken deze ochtend. Nou, ik heb al gezegd hoe dat ongeveer in elkaar zat. Die planken die uit de wildernis van een boom, van een wilde acaciaboom waren weggehaald en die God geschikt gemaakt had om in het tabernakel te dienen. En dat werd een heel mooi, nauw aaneensluitend huis. Al die planken tezamen, die vormden een eenheid. Dat was echt een huis wat, nou goed, als we nou een bouwpakket bij de IKEA halen, dan verbaas ik me altijd over dat het allemaal precies past. Er blijft geen schroefje over. En alle onderdelen gebruik je, afgezien dan van die inbussleuteltjes die je dan overhoudt. En het past. Oké, afhankelijk van hoe goed je het in elkaar zit, wil het een beetje meer of minder wiebelen. Maar het past wel allemaal. Nou, zo is die tabernakel ook een soort bouwpakket geweest. Een mobiel heiligdom, wat de Israëlieten mee konden nemen op hun reis. Hier ziet u een plaatje van hoe het dan moet zijn begonnen. Je begint ergens op een plek, helemaal in the middle of nowhere. En dan zegt Mozes van hier gaan wij parkeren. En er wordt dan een plek uitgekozen. Hier komt de tabernakel. En vervolgens wordt die tabernakel neergezet op die plek zomaar in de wildernis. Er is helemaal niks, zomaar daar. Daar zegt God, daar moet het gebeuren. En dan worden die palen van die karren gehaald. En dan wordt eerst de omheining gemaakt. En dan wordt het huis gebouwd. Allemaal voorgeschreven in het boek Numeri door de Levieten, hoe ze dat moesten doen. En daaromheen werd vervolgens de rest van het legerkamp neergezet. En eigenlijk vind ik het wel een heel mooi beeld om mee te beginnen. Dat wij als gemeente zomaar op een willekeurige plek op deze wereld door God zijn neergezet. En God zegt van, in dat land om me heen, en je hebt wat stad, en je hebt wat weiland, en je hebt wat bos, en je hebt alles en nog wat, ga daar maar een heiligdom bouwen voor mij. Ga daar maar een heiligdom voor mij bouwen. Er is helemaal niks, maar jullie kunnen voor mij een heiligdom bouwen op die plaats waar helemaal niks is. Nou, hoe dat gebeurt, dat zien we zo meteen dan. Maar daar begint het mee. Wij mogen vandaag, en dat geldt niet alleen voor ons, maar voor elke gemeente, een heiligdom vormen voor God op deze aarde. God heeft ons die opdracht gegeven. We mogen gemeente zijn om een tempel te vormen voor God, waar hij kan wonen. En we beginnen als het ware met helemaal niks. En dan pakken we een paar van die pilaren en die zetten we rechtop. Dat zijn beelden van u en van mij als mensen. En zo langzamerhand maakt God daar een heiligdom van, wat meer is dan een stelletje mensen bij elkaar. Want die Israëlieten die bouwden die palen en denk je van dat is mooi die palen. En vervolgens heb je dat heiligdom met die doeken eroverheen, dat is ook heel mooi. Maar het werd een heiligdom toen God zei, ik ga hier wonen. En dat God uit de hemel kwam in die wolk van de heerlijkheid en woning maakte in dat heiligdom. Wat maakt vandaag de dag onze gemeente? Dat is niet dat wij op zondagochtend zeggen om 10 uur in de oerte gaan wij hier bij elkaar zitten. Oké, dan heb je misschien een gezellige groep mensen. Misschien nog een beetje eenzelfde doel, maar heb je nog geen gemeente? Je hebt pas een gemeente als God zegt, en daar ga ik wonen. Dat is de plaats waar ik woon. En gelukkig geldt de belofte van de Heer Jezus Christus, waar 2 of 3 vergaderd zijn tot mijn naam met het doel om mij in hun midden te zetten. Daar ben ik in hun midden. En dan komt de Heer Jezus, zoals die wolkkolom uit de hemel neerdaalt, en dan is God in ons midden aanwezig. Hoe gaat dat dan? Dit is een sheet, die heeft u vorige keer ook gezien. Ik ga hem niet helemaal bespreken, maar het is even om het op te frissen. We hebben gezien dat hout in de Bijbel heel vaak een beeld is van mensen. De zwakheid en de broosheid van mensen en allerlei teksten in de Bijbel waar mensen vergeleken worden met hout, wat in feite zo in het vuur geworpen kan worden. En de kwetsbaarheid en de broosheid van het mensenleven, ja, die kennen we allemaal, ook de afgelopen week weer. Ja, is die weer ons voorgehouden. En dat zwakke mensen zoals wij die zijn, dat God ons heeft uitverkoren om palen, om planken, om pilaren te worden in zijn heiligdom. Om de muren te gaan vormen van dat heiligdom. En dat is fantastisch. En wat gebeurt er dan? Als we nou even naar het plaatje van die planken van het heiligdom kijken, die stonden niet zomaar in het woestijnzand. Dat vorige plaatje lijkt een beetje misleidend, want je ziet hier, ja, die bodem van die paal, maar die komt niet zomaar in het woestijnzand te staan. God zegt, Mozes, daar moet je een zilveren fundament voor maken. Daar moet je een zilveren fundament voor maken, anders is die paal niet geschikt om een muur te worden, een plank te worden in mijn heiligdom. Hij moet stevig gegrondvest staan. Er moet een fundament onderkomen. En zonder dat fundament zal die plank omvallen en is die gewoon niet geschikt om een tempel voor mij te vormen. Dus God heeft voorgeschreven hoe dat moest. God heeft gezegd, er moeten zilveren voetstukken onder dat ding komen, van een talent zilver. 2 voetstukken, elk van een talent zilver. En een talent, ja, helemaal zeker is het niet, maar het is iets tussen de 20 en de 40 kilo. Dus 2 grote klompen zilver stonden onder die planken. Die planken die hadden een paar wiggen, een paar pinnen aan de onderkant. En die zilveren klompen, die voetstukken, die hadden een paar gaten. En net als bij de IKEA-kast, dat paste precies, die wiggen van die planken, die paste precies in die gaten van die voetstukken. En zo kon zoiets rechtop blijven staan. En dat zilver van zo'n voetstuk was stevig genoeg om zo'n plank van 5 meter hoog rechtop te houden. Nou, dat is het ene verhaal. Maar wat heel bijzonder is aan dat zilver, dat is dat van alle materialen van de tabernakel, alles vrijwillig werd ingezameld. Op één ding na. En het was het zilver. God zei tegen Israël via Mozes, iedereen die iets over heeft voor mijn huis, die mag het brengen. En vervolgens kwamen alle mensen met goud en edelstenen en noem kostbare stoffen en alles en nog wat. En dat brachten ze bij Mozes, totdat Mozes op een gegeven moment moest zeggen van, ho, het is genoeg. Er is meer dan genoeg voor het huis van God. Maar één ding was verplicht. En dat was het zilver. Het zilver, dat staat later in Exodus, Exodus 38. Dit zilver, dat werd gemaakt van het zoengeld. En het zoengeld was ook een opdracht die gegeven werd aan Mozes in de context van de bouw van de tabernakel, Exodus 30. En daar werd gezegd van elke persoon van Israël, die moet een halve sikkel zilver geven als prijs voor zijn leven. En er wordt eigenlijk, wordt ermee gezegd, van voor het feit dat je als mens bestaat voor het aangezicht van God. En zeker op het moment dat je een huis van God gaat bouwen en God zo heel dichtbij in je midden komt. Weet u nog, je was zo'n plank, zo'n boom, zo'n wilde acaciaboom met al die stekels en die distels en die dorens en krom. Hè, dat is je typische menselijke natuur. Het is krom en stekelig en distelig in je leven. En God maakt je een plank, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee helemaal geschikt bent om plank te worden. God zegt ook, ik ga een fundament in je leven bouwen op basis waarvan je in mijn aanwezigheid kunt staan. Ik ga een fundament neerleggen op grond waarvan mensen zomaar uit de wereld geplukt tot een heiligdom kunnen gevormd worden voor God. En het wordt uitgedrukt in dat beeld van het zilver, wat bijeengebracht is door het zoengeld wat elke persoon in Israël moest brengen. Een van de redenen, of misschien wel de belangrijkste reden, waarom David Israël onder het oordeel bracht toen hij die volkstelling hield, was omdat hij een telling hield. En Exodus 30 zet op het moment dat je het volk Israël gaat tellen, komt iedereen onder de aandacht van God en moet opnieuw dat zoengeld gebracht worden. Is dat David die telling wel hield, maar dat zoengeld niet gebracht werd? Waarmee eigenlijk vanuit de hemel God al die mensen in Israël weer langs zag komen. Met al hun zonden en al hun ongerechtigheid. En dat God vervolgens de oordeelsengel moest sturen om het oordeel uit te oefenen in Israël. Het kon alleen maar afgekocht worden door het zoengeld. Het is een symbool wat het Nieuwe Testament ook heel duidelijk is. Dat wil zeggen dat wij uiteindelijk alleen maar voor God kunnen verschijnen, omdat het zoengeld voor ons betaald is. Omdat wij voor een prijs gekocht zijn. En dan niet met zilver, of niet met goud, niet met kostbare edelstenen, maar met het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is het zoengeld wat God betaald heeft om u en mij geschikt te maken, een fundament te geven om in de tegenwoordigheid van God te komen. Heel veel mensen voelen zich, als ze christen zijn geworden, beschroomd om tot God te naderen. Wie ben ik met al mijn zonden en al mijn zwakheid en al mijn ellende om bij deze machtige God te komen, om voor hem te verschijnen? En het is heel terecht, want wij zijn zwak en wij zijn zondig. Maar het wonder van het Nieuwe Testament, dat is dat Jezus Christus gekomen is om voor ons dat zoengeld te betalen, zodat wij een fundament hebben op basis waarvan wij tot God kunnen naderen. Niet op grond van wie ik ben, of wat ik heb gedaan, of wat u hebt gedaan, of wat jij hebt gedaan, maar op grond van wat Jezus Christus heeft gedaan. Omdat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha die verzoening, die prijs van die verzoening heeft betaald, daarom is het mogelijk dat wij tot God naderen en zelfs die planken kunnen worden in dat heiligdom. En kijk ik ook naar zo'n plank die daar staat in dat heiligdom. En het is maar een beeld. Dat is een beetje de beeldspraak van de schrift. Het is een beeld, we zijn tot planken gemaakt die samen het heiligdom van God vormen. En we staan daar in dat heiligdom en we staan vast. We staan gegrond in Jezus Christus. Heel vaak in het Nieuwe Testament vind je altijd twee kanten van dezelfde waarheid. Dan vind je de ene kant bijvoorbeeld rechtvaardigmaking, dat God ons gerechtvaardigd heeft. Maar vervolgens hoort daar een praktische consequentie bij, een opdracht voor ons leven, en vervolgens moeten wij in ons leven ook rechtvaardigheid betonen. God heeft ons geheiligd, is Gods kant, maar vervolgens hebben we de opdracht om heilig te zijn in ons leven. En eigenlijk kan je dat met die palen ook wel zien. Aan de ene kant heeft God ons daar in dat heiligdom tot planken gemaakt, ons recht opgezet. We staan voor het aangezicht van God, we vormen samen dat heiligdom. En tegelijkertijd vind je ook al je opdrachten in het Nieuwe Testament om vast te staan, om niet te gaan wankelen, om vast te houden aan het geloof. Nog even terug naar die keer dat we het hebben gehad over die palen van de omheining. Toen ging het over ons praktisch getuigenis naar buiten. Hier gaat het over hoe wij samen, hoe u en ik samen tot palen, tot pilaren van het heiligdom van God zijn geworden. Mag ik het zo zeggen dat wij planken zijn geworden in de woonplaats van God vandaag, de gemeente. Die ook uit mensen is samengebouwd. En weet u wat het verschil is? Het verschil is als wij in de wereld staan, als wij proberen in ons leven iets te laten zien van wie de Heer Jezus is, dan gaat het met vallen en opstaan. Dat hout is zichtbaar van die pilaren. Ze hadden een koperen voetstuk en een zilveren kap, maar een heel groot stuk van het acacia was zichtbaar. Weet u wat het mooie is? Als wij dat heiligdom geworden zijn bij God, dat God gezegd heeft van dat hout wil ik niet meer zien. Ik ga dat hout nieuw maken. Ik ga u en mij, ons, God heeft ons geschikt gemaakt om in zijn heerlijkheid te staan. Hij heeft dat hout, als het ware, helemaal bekleed met goud. Die palen staan niet zomaar als kale planken in dat heiligdom, maar die zijn helemaal bedekt van buiten met een dikke laag goud. Zo heeft God ons geplaatst voor zijn aangezicht. En dan is er niet zo heel veel meer te zien van die oude mens, die is helemaal verzoend met dat zoengeld. En die is verborgen onder dat goud. En dat goud is in de Bijbel toch heel vaak een beeld van de heerlijkheid van God. Daar waar je bij God komt, vind je goud. En je ziet het eigenlijk ook in de tabernakel zelf. Hoe dichter je bij het heilige der heiligen komt, hoe meer goud. In die voren vind je geen goud, dan vind je koper. In het heiligdom vind je goud. In het heilige der heiligen vind je gelouterd goud. Dat is het zuiverste goud wat je kunt krijgen, wat nog langere tijd in het vuur is om alle ongerechtigheden eruit te brengen. Je vindt het nieuwe Jeruzalem, is een gouden stad. Het herinnert aan dat heilige der heiligen. Het is als het ware een nieuwe tempel geworden, een heiligdom waar God woont. En wie zijn dat nieuwe Jeruzalem? Dat zijn wij zometeen in de toekomst. Dat is een beeld van u en ik, hoe wij samen die stad wonen waar God in het midden is. Waar geen zon meer nodig is, omdat het lam haar lamp is. En eigenlijk is dat vandaag ook al werkelijkheid. Want dit is het plaatje wat de gemeente, wat de Bijbel geeft van de Nieuwtestamentische gemeente. De plaats waar God woont en waar God als het ware al het hout heeft verguld met zijn eigen gerechtigheid. U kent al die teksten wel, die gaat over, dat is een iets ander beeld, maar dat hij onze oude lompen van zich af heeft gedaan en ons feestkleren heeft aangedaan. Dit plaatje is een afbeelding van de verloren zoon die terugkomt. Die krijgt een ring aan zijn vingers, sandalen aan zijn voeten en een nieuw kleed. Dat is wat die vader heeft als die verloren zoon bij hem terugkomt. Die tekst uit Jesaja staat hierbij. Met de mantel van de gerechtigheid heeft God mij omhuld. God heeft u en mij omhuld met zijn eigen gerechtigheid. Die houten planken, dat verdorven hart van die verloren zoon, wat alles verbrand had. God komt met zijn eigen gerechtigheid en die spreidt hij om ons heen. Zo maakt hij u en mij zijn gerechtigheid. En die tekst hierboven is eigenlijk de kerntekst voor deze ochtend. Hem, die geen zonde heeft gekend, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God. In hem. Daar staat het gewoon in het Nieuwe Testament. Die zonde is weggedaan uit ons leven. We zijn verzoend, we zijn op die zilveren voetstukken gezet. We zijn gesleept naar het heiligdom door God. En daar zijn we rechtop gezet. En dan zijn we bekleed met de gerechtigheid van God. Als mensen aan die planken kijken, dan denken ze, dat is van God. Dat goud hoort bij God. En dat zijn wij. Wij horen bij God. Want wij zijn bekleed met Gods gerechtigheid. Zo ziet God u en mij. God ziet dat hout niet meer. God ziet de heerlijkheid van Jezus Christus. Die heeft hij bij ons omgedaan. Die heeft hij bij ons omgehangen. Ik kan nog meer teksten noemen. Hier nog een aantal. Romeinen 8. Daar staat het. We hebben geen geest van slavernij gekregen, maar een geest van zoonschap. We zijn zo dichtbij gebracht dat we kinderen van de Vader geworden zijn. Wij horen in dat heiligdom, we horen bij God. Dat is het werk wat God heeft gedaan. En een van de teksten die het verste gaat in het hele Nieuwe Testament is deze tekst uit 2 Petrus 1. Er staat dat wij deelgenoten aan de goddelijke natuur geworden zijn. Er staat niet dat we God geworden zijn. Wij zullen nooit God worden. Want God is God en wij zijn schepselen. Maar deze tekst gaat er als het ware zo dicht mogelijk tegenaan als je er maar bij kunt komen. We zijn deelgenoten geworden aan de goddelijke natuur. We zijn zo dicht gekomen bij God als maar mogelijk is. God is heiligheid en licht. Wij zijn kinderen van het licht geworden. En heiligheid is ons kenmerk. God is liefde. God heeft de liefde in onze harten uitgestort. God is geest. God heeft de Heilige Geest in onze harten uitgestort. We zijn als het ware geschikt gemaakt om in Gods tegenwoordigheid te verblijven. En die mooie tekst uit Openbaring 3, die kent u ook wel, die gemeente Laodicea. Die gemeente die niet heet is en niet koud is, maar lauw. Een gemeente die boven op het bord heeft staan, gemeente van Jezus Christus. Ze zijn niet koud, ze horen bij God. Maar ze staan niet in vuur en vlam voor de Heer, ze zijn lauw geworden. En dan komt de Heer Jezus bij die gemeente en dan zegt hij van, je bent blind. En je denkt, ik zie, maar je bent blind. Je bent arm, en jullie denken, ik ben rijk. Je bent naakt, jullie denken dat je gekleed bent. En dan geeft God hen het advies om goud te kopen. Om goud te kopen van Jezus Christus, zodat je echt rijk wordt. Zodat je echt kunt begrijpen wie God van je gemaakt heeft. Dat kun je als gemeente niet zelf bereiken. Dat kun je in je leven niet zelf bereiken. Wat doet God? Dat heeft God gedaan op het moment dat u en ik tot geloof kwamen. Toen heeft hij ons tot pilaren gemaakt en op die zilveren blokken van de verzoening gezet. De losprijs die betaald is, heeft hij u en mij bekleed met goud en geschikt gemaakt om in zijn heerlijkheid te komen. Dat is het verschil tussen die pilaren van de voorhof, een beeld van deze wereld, hoe wij erin staan en mogen getuigen dat witte linnen van de heerlijkheid, de gerechtigheid van Jezus Christus mogen laten zien aan de mensen. En het heiligdom zelf. God heeft ons geschikt gemaakt om de tabernakel omhoog te houden. Die zin begrijpt u niet, maar die zult u volgende keer gaan begrijpen wat dat betekent. Die pilaar van de voorhof en die pilaren die samen dat heiligdom van God vormen. Maar goed, tot zover hebben we het gehad over u en mij persoonlijk. Maar weet wat het mooie is van het heiligdom? Dat is eigenlijk een beeld van de gemeente, van de kerk. Zoals God vroeger woonde in dat heiligdom van de tabernakel, zo woont God vandaag de dag in de gemeente. En die gemeente bestaat uit al die planken, al die individuele gelovigen, allemaal hout, allemaal precies even duur gekocht, dat zoenblok, ze waren allemaal even zwaar, even veel, we hadden allemaal precies evenveel noodzaak aan verzoening. Allemaal evenveel om overkleed met goud. Er is geen verschil voor God. Dat hij naar de ene gelovige met wat meer warmte kijkt. Denkt van, joh, dat is een fantastische vent. Die zal ik met wat extra goud bekleden. En die andere gelovige, nou, die scharrelt er maar wat. Nee, zo werkt het niet. Voor God zijn we allemaal even kostbaar. Allemaal bekleed met datzelfde goud. En allemaal is de 100% Jezus Christus zichtbaar als wij voor God staan. En dan komen we bij de gemeente, en dan zie je, dit is een iets wat verkeerd plaatje, waarschijnlijk met zo'n puntdak, maar het is wel weer aardig. Maar hier zie je die stangen zo aardig. Je ziet dat al die planken bij elkaar gehouden zijn. Dat die planken bij elkaar gehouden worden. En dat is nou typisch wat God vandaag de dag ook met de gemeente doet. We zijn geen op zichzelf staande pilaren in de tempel of planken in de tempel. Maar God heeft daar allemaal dwarsverbindingen aangebracht. En dat zie je precies hetzelfde in de gemeente. Precies hetzelfde in de gemeente. U kent al die teksten wel. We zijn één lichaam geworden. We zijn tot één lichaam gedoopt door de Heilige Geest. Van ons, we hebben van één Heilige Geest gedronken. Of al die teksten, Johannes 17, die kent u wel. Het gebed van de Zoon tot de Vader. Er staat in onze Bijbels boven het hoge priesterlijk gebed. Nou, eigenlijk is het niet het gebed van een hoge priester die namens mens tot God nadert. Het is het gebed van God de Zoon, die spreekt met God de Vader. En die zijn hart bekend maakt aan zijn Vader. En zijn wensen bekend maakt aan zijn Vader. En dan klinkt die wens, och Vader, dat zij één zijn zoals wij één zijn. Dat de gemeente een eenheid is zoals er een eenheid is tussen u en mij. Nou, als de Zoon zo'n gebed uitspreekt tegen de Vader, is dat gebed verhoord of niet? Dat gebed is verhoord. Er is een diepe eenheid vandaag de dag in de gemeente. En die eenheid, die bestaat. We zijn aan elkaar verbonden, omdat wij dezelfde Heilige Geest in onze harten hebben. Het wil niet zeggen dat die eenheid altijd zichtbaar is. Dat is dat stukje verantwoordelijkheid weer. God maakt iets en er hoort een stukje verantwoordelijkheid bij. Dat vind je ook in deze tekst. We moeten beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. De eenheid van de geest die bestaat gewoon. Maar die moeten we praktisch gestalte geven en dat doen we door zelf ook op een band, met een band van vrede en liefde met elkaar om te gaan. Maar die eenheid bestaat. We zijn vandaag de dag een eenheid in de gemeente. Niet omdat wij dat zijn of omdat wij het zo goed met elkaar kunnen vinden, maar omdat God die eenheid in de gemeente heeft neergelegd. Die eenheid van de Heilige Geest. En dan? Dan kom je hierbij, hè? God woont in het heiligdom. Weet u wat de Bijbel zegt? Er zijn fantastische teksten vandaag de dag over het gemeente zijn is. Een van de mooiste is Efeze 2. Wij zijn opgebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dus hier wordt ook vergeleken met bouwmaterialen. Zoals die planken in het tabernakel bouwmaterialen waren. Dus hier eigenlijk het beeld niet van planken, maar van stenen. En dat wordt een gebouw goed samengevoegd. En dat wordt dan een heilige tempel in de Heer. Samen, elke gelovige op zich, worden samengevoegd door de Heilige Geest. We zijn op die zilveren voetstukken gezegd, een beeld van de verzoening. We zijn bekleed met goud, met de gerechtigheid van God bekleed. En we zijn een tempel geworden, een woonplaats van God in de geest. En kijk, ziet u dit plaatje? Zo'n artist impression heet dat dan. Zo'n tabernakel die daar staat. En die tabernakel was het probleem niet. Dit was het. Daar ging het om die wolkolom. Het ging niet om dat gebouw. Als wij naar de tabernakel kijken, denken we wat fantastisch. Maar het gaat niet om die tabernakel. Het gaat om die heerlijkheid van God. Weet u nog, als in de tijd van Zacharia en Haggai de tempel herbouwd wordt na de ballingschap, dan staat er dat de jongen juichten toen de fundamenten gelegd werden. Het is Ezra 5, geloof ik. De jongen juichten toen de fundamenten gelegd werden, maar de ouden die weenden. Wat is het dan? Was het dan een huis wat... De tempel van God was het toch weer, dan ben je toch blij? Jawel, en ze hadden precies die fundamenten gevolgd die er lagen. Dat was even groot ongeveer. Maar weet je waarom die ouden weenden? Omdat die ouden wat misten. Die zagen dat die tempel er wel weer stond. En er werd er weer een woonplaats voor God gemaakt. Maar die wolkolom was er niet meer. Want die wolkolom was weggegaan in de tijd van Ezechiël. Schoorvoetend heeft de heerlijkheid van God toen de tempel verlaten. En is niet meer teruggekeerd. En wat heb je aan een tempel als God er niet woont? Wat is het nut van gemeente zijn als God niet in het midden woont, door zijn Heilige Geest niet persoonlijk in de Heer Jezus aanwezig is? Wat is dan het nut van gemeente zijn? Dan is er geen nut. Weet u niet dat u de tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont? Dat zegt Paulus tegen de Korintiërs. Gewoon een willekeurige gemeente ergens op deze aardbol. Weten jullie het niet, zegt Paulus tegen ons, dat wij, gemeente hier in de Oerten, een tempel van God zijn. En dat de geest van God in ons woont, zoals de geest van God in dat heiligdom woonde in Israël. Ik wil het praktisch gaan maken. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou dat God vandaag de dag in de gemeente woont? Dat hij hier in ons midden is, niet even op bezoek is, op een zondagochtend, om 10 uur beginnen we, of 9:55 dan, we zijn vaak wat later. En God komt dan ook om 9:55. En als het zometeen afgelopen is, gaat het... Nee, zo werkt het niet. God woont in de gemeente. Hij gaat niet meer weg. Wij dragen hem in ons hart mee. Wat betekent dat? Heel praktisch. Betekent dat God heel dicht bij ons is in ons leven. Heel dichtbij. Met zijn heiligheid. Met zijn liefde. En met zijn zorg. Dat betekent het. Met Gods heiligheid. Iemand zei ooit tegen mij... De Heilige Geest woont ook in ons persoonlijk, hè? Dat is even een ander beeld. Maar die zei van, weet je wel, van als je de Heilige Geest, als je vandaag de dag ergens naartoe gaat, op straat, dat je de Heilige Geest met je meeneemt. En als je een goede plek bezoekt, dan neem je de Heilige Geest met je mee. Maar je kunt ook naar verkeerde plekken gaan. Dan breng je de Heilige Geest mee naar zo'n plek. Want de Heilige Geest woont in je. Weet je dat? Dat is het besef van Gods heiligheid, dat hij in ons woont. Maar Gods liefde woont ook in ons. God is heel dichtbij met zijn liefde bij u en bij mij. En als er pijn of verdriet is of zorg, dan is God er. Nu hoeven we niet ergens naar een plek te gaan om hem te vinden, om hem te zoeken. Maar dan is God er. Dan is God in ons midden en dan is God in uw en mijn leven. We hoeven hem niet te zoeken, want hij is er. Hij woont er. Hij woont bij u en hij woont bij mij. En als God er is, dan zorgt hij ook. Dan bewaart hij, dan beschermt hij, dan leidt hij. Dan is God er met al zijn liefde en zorg en aandacht. Dat hebben we ook de afgelopen week weer met elkaar kunnen beleven. En weet u, nog zoiets. Betekent ook dat je God persoonlijk kunt ontmoeten. Dat je God persoonlijk kunt ontmoeten. Een van de eerste diensten die gehouden werd, het was op die dag dat de Heer Jezus opgestaan. De discipelen die zaten in die kamer met de deuren dicht uit angst voor de Joden. Ze wisten het niet. En ze zaten een beetje te beven en te bibberen. Wat moeten we nou? Onze meester is er niet. En dan komt de Heer Jezus in het midden staan. En dan staat er zo mooi dat hij hun zijn handen en zijn zijde toonde. En zei de Heer Jezus, vrede zij u. En de discipelen hadden een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. Dat is precies hetzelfde wat vandaag de dag in de gemeente mag gebeuren. Als we hier zijn, dan zijn we hier daar waar God woont. Gezamenlijk, bij elkaar, en vormen met elkaar het heiligdom. En als we hier zijn, dan woont God er en dan kunnen we hem persoonlijk ontmoeten. En zoals Jezus Christus tot de discipelen sprak met het vrede zij u, zo spreekt hij ook vandaag tot u en tot mij. En zoals hij zijn wonden liet zien, zijn wonden in zijn armen, in zijn zijde. De tekenen van het kruis waar hij die verlossing, die zoenprijs betaald heeft om ons tot God te brengen. Dan doet hij dat ook deze ochtend in de gemeente. En dan komt hij heel dichtbij. Dan kunnen de Heer Jezus, ja, als het ware, zien en ontmoeten en tegenkomen. Ik zet hier nog even wat naast. Dat is dat onze identiteit van de gemeente. Dat willen we toch met elkaar als gemeente. We willen toch God aanbidden. We willen toch trouw blijven aan de Bijbel en daaruit leren. We willen toch gemeenschap hebben met elkaar verbonden zijn. Zoals die stangen in de tabernakel, al die planken bij elkaar hielden. We willen toch niet allemaal apart staan. Een plank hier en een plank daar en een plank. Nee, we zijn toch samen een gemeente. Samen dat heiligdom voor God. We willen toch het avondmaal vieren. En rondom de tekenen van het lijden van de Heer Jezus Christus hier samenkomen. En samen in gebed gaan. Dat betekent het. Dat God in de gemeente woont. Want dit kan allemaal. Want God is er. We doen het niet met onszelf. Het is geen bezigheidstherapie. Het is een ontmoeting met God zelf. De God van deze schepping. Die uw en mijn leven draagt en leidt. Nog iets. Heel mooi. 1 Korinthe 14. Paulus zegt daar van als je profeteert in de gemeente. Je laat de woorden van God in jullie midden naar buiten komen. En er komt een ongelover of een onkundige binnen. Iemand die niet zoveel weet van het geloof of die God niet kent. En hij zal zien dat de woorden van God uit jullie mond komen. Dan zal hij op de grond neervallen, God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk onder u is. Dat betekent het als je gemeente bent van Jezus Christus. Dan is God er niet alleen maar in theorie, dan is hij er in de praktijk. En dan merk je het effect op onszelf en op de mensen om ons heen. Want wij hoeven het niet te doen. Wij hoeven geen mensen te overtuigen. Dat kunnen we helemaal niet. Dat doet God. Want God is er. En als God er is, dan zal dat gebeuren. Dan zal dat effect er zijn dat de mensen door ons heen als gemeentetje, mag ik het zo zeggen, ontmoeting hebben met de God die in dit heiligdom wil wonen. Ook daar weer zo'n tekst uit onze identiteit. We willen toch die liefde van de Heer Jezus laten zien aan de mensen om ons heen. Onze kinderen, aan de wereld, tot eer van God. Dat kan als wij bij elkaar zijn. En als God hier in ons midden is en hij woont, want dan is God er en dan zal hij zelf zijn heerlijkheid bekendmaken aan de mensen. Nog twee dingen. De eerste. Maken van het heiligdom. En nu steel ik even iets uit de bouw van de tempel. Dit gaat niet zozeer over de tabernakel, maar over de bouw van de tempel. De tempel is eigenlijk meer een beeld van het hemelse heiligdom, wat we straks zullen zijn in de eeuwigheid. Waar de tabernakel meer te maken heeft, denk ik, met onze woestijnreis. Hoe wij hier vandaag de dag een heiligdom hebben. Maar straks zullen wij ook een tempel vormen in de heerlijkheid. Ik denk dat het nieuwe Jeruzalem ook een tempel is. Het heeft die kenmerken van het heilige der heiligen. Dat God ons geschikt maakt om niet alleen nu een plank te zijn van de tabernakel, maar ook geschikt maakt om straks een plank te zijn, of een steen, of hoe die ook noemt, van de tempel voor de eeuwigheid. En dan staat er zo mooi bij die tempel van Salomo, die tekst eronder 1 Koningen, dat al die pilaren en die planken, die werden betimmerd, maar dat gebeurde allemaal buiten die tempel. Zodat het geluid van hamers niet gehoord werd in de tempel. Mag ik het zo zeggen? We zijn vandaag op de aarde niet alleen om vandaag een heiligdom te vormen, een tijdelijk heiligdom, zoals het tabernakel een tijdelijk heiligdom was. Maar we zijn ook in het proces om omgevormd te worden tot een eeuwig heiligdom voor God. Zoals er staat dat die woonplaats steen voor steen opbouwt tot een heilige tempel in de Heer, Efeze 2. 1 Petrus 2, zoals we levende steden zijn, als levende steden tot Christus komen. Om zo die heilige tempel voor God te vormen. Zo worden wij in ons leven vandaag de dag ook opgebouwd om dat eeuwige heiligdom van Jezus Christus te gaan vormen in de eeuwigheid. En dan staat er dat het geluid van beitels en hamers in de hemel, in de tempel, niet gehoord wordt. In de hemel bouwt God niet verder, dan is het klaar. God bouwt vandaag in uw leven en in mijn leven. Hij maakt ons als het ware klaar vandaag de dag, om als we zometeen in zijn heiligdom komen, of het kort duurt of lang duurt, dat weten we niet, dat ligt in zijn hand, maar dat we passend zijn en geschikt zijn om onze plek in dat eeuwige heiligdom van God in te nemen. Is toch fantastisch? Toch een fantastische belofte van God? Als je zo kijkt naar je leven van vandaag, als het hamer en het beitelen wat God doet om ons geschikt te maken om tot in eeuwigheid die tempel te vormen voor hem. En dan het tweede, is ook nog een speciale belofte voor mensen die het heel erg moeilijk hebben. En die strijd hebben in hun leven. Dan wordt er een belofte gegeven aan overwinnaars. Dan word je meer dan een steen, mag ik het zeggen, dan word je een pilaar. Wie overwint, zegt de Heer Jezus, die zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal geenszins meer daaruit weggaan. Er waren twee pilaren in de tempel van Salomo. Die hadden namen. Boas en Jachin. Boas betekent in hem is kracht. Jachin, hij zal opbouwen. Die twee pilaren die stonden heel prominent aan de ingang van die tabernakel. Van die tempel. Zoals deze pilaar op dit plaatje, is dan een tabernakel wel. Zo heel prominent er in het midden staat. In de hemel zullen er ook een aantal pilaren een hele bijzondere positie hebben. Mensen die het heel erg moeilijk gehad hebben in hun leven, die heel veel strijd hebben gehad. Zou God zeggen, ik heb voor jou een hele bijzondere plek in de tempel van de eeuwigheid. Ik zou je dat een pilaar maken. Een belangrijke plek geven in de eeuwigheid. Dat je heel dicht bij me zult zijn en nooit zult wankelen. En dat je nooit meer daaruit weggenomen zal worden. Geen enkele steen zal van het eeuwige heiligdom ooit wegraken. Maar God zal ons wel doen naar onze trouw, een stukje verantwoordelijkheid. God kijkt ook hoe we het ervan afbrengen in onze strijd vandaag de dag. En hij heeft zijn beloning klaar. En hij heeft voor ons allemaal een plekje in die tempel, dat staat vast. Want de prijs van de verzoening is betaald. Maar hij heeft voor sommigen die een heel zware tijd doormaken, toch gelukkig nog wat meer zegen. Die heeft hij meer kunnen vormen dan mensen die een makkelijk leven hebben. We komen er allemaal. We zullen allemaal vol zijn, zei iemand. In de hemel is het net als je allemaal glaasjes water hebt. Elk glaasje water is vol, maar het ene glas is groter dan het ander en zal dus meer water in zich hebben dan het ander. Kan wel. Er zijn mensen zoals een Paulus die heel hun leven hebben gegeven, elke minuut van hun leven aan God hebben gegeven. En die krijgen extra beloningen. De kroon van de gerechtigheid. Of de kroon van het leven. Die worden in de Bijbel genoemd. Dat zijn extra beloningen voor mensen die bijvoorbeeld een marteldood zijn gestorven. We zijn allemaal zometeen in de hemel volmaakt. We zijn allemaal zometeen planken in die tempel. Maar als we heel trouw zijn aan God, dan staat er dat de Heer Jezus terugkomt. En zijn loon is bij hem. Dan zal hij ons nog extra belonen voor wat we gedaan hebben. Is dat niet mooi? Daar wil ik mee eindigen. Plaatje van de tabernakel, weer een andere. Met die twee wolken. Ziet u het? Deze rookwolk stijgt op. Het offer wat gebracht werd. Het offer van Jezus Christus tot een lieflijke reuk voor God. En omdat dat offer gebracht is, kon hier een rookwolk neerdalen, de heerlijkheid van God. Waarom kan God bij ons wonen? Uiteindelijk alleen omdat Jezus Christus voor u en voor mij op het kruis gestorven is. En zijn leven heeft gegeven om ons vrij te kopen. Om die prijs te betalen om ons tot God te brengen. Om ons los te kopen, om dat zoengeld te betalen. Om vervolgens ons te bekleden met zijn eigen gerechtigheid. Om ons geschikt te maken om in de heerlijkheid van God te zijn. Amen.